Gemeente, het gaat in deze leerdienst over het gebed naar aanleiding van zondag 45 van de catechismus. En daarom lezen we uit Matthäus 6, de versen 5 tot en met 15. De schriftlezing is Matthäus 6, de versen 5 tot en met 15, waar de Heere Jezus onderwijs geeft over het bidden. Matthäus 6, vanaf het vijfde vers, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden. Want die plegen gade in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, die in het verborgene is. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruik geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van noden hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Tot zover de schriftlezing. We willen in deze dienst stilstaan bij zondag 45... van de Heidelbergse catechismus, in deze dienst waarin het winterwerk wordt afgesloten. En we lezen deze zondag eerst samen. Daar wordt gevraagd in vraag 116, waarom is het gebed de christenen van noden? En het antwoord luidt, daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed, dat hij ons zelf geleerd heeft. Hoe luidt dat gebed? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Tot zover zondag 45. Gemeente, naar aanleiding van deze zondag willen we met de hulp des Heren in de eerste plaats stilstaan bij de noodzaak van het gebed. Waarom moeten we bidden? In de tweede plaats bij de voorwaarden tot het gebed. Hoe dienen we te bidden? En in de derde plaats staan we stil bij de inhoud van het gebed. Wat moet er gebeden worden? De noodzaak van het gebed, de voorwaarden tot het gebed, de inhoud van het gebed. Waarom, hoe en wat? Gemeente, in deze dienst, op deze zondag ook, willen we samen het winterwerk afsluiten. Vele samenkomsten zijn er geweest. JMV-bijeenkomsten, JV-bijeenkomsten, catechisatie en noem allemaal maar op. En verschillende malen kwam het thema aan de orde: leer ons bidden. Daar zijn we mee begonnen en daar willen we vandaag ook mee afsluiten. En heel bijzonder kwam het zo uit dat zondag 45 vandaag aan de orde is. En dan mogen we elkaar wel vragen, en dat zal straks ook na deze dienst bij de preekbespreking aan de orde komen. Hoe is het gesteld met jou, met u, met mijn gebedsleven? Kennen we die geestelijke ademhaling? Een teken van geestelijk leven. De opstellers van de catechismus, die hebben het gebed behandeld aan het slot van de catechismus. En dat is niet zonder reden. We hebben eerst in het derde stuk, in het stuk van de dankbaarheid, stilgestaan bij Gods geboden. Uitgebreid kwamen ze aan de orde. In dit stuk van de dankbaarheid, hoe ik God voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn. Maar nu gaat dat derde gedeelte niet alleen over het gebod, maar ook over het gebed. Zondag 45 tot en met zondag 52 gaan over het gebed. En gemeente, als het ook vanavond over het bidden gaat, dan moeten we bekennen dat we vanuit onszelf niet weten wat we bidden moeten gelijk het behoort. En daarom is het voor ons zo nodig, zoals dat ook voor de discipelen nodig was, dat gebed: Heere, leer ons bidden. En in zijn woord geeft hij een schat van onderwijs over het bidden. Denk maar aan het gedeelte wat we samen gelezen hebben. We moeten niet zoals de fariseeërs en de schriftgeleerden heel zichtbaar op de straat bidden. Maar de Heere Jezus die zegt: ga in uw binnenkamer en bid daar. En we hoeven ook niet een lang verhaal van woorden te gebruiken. Ook een kort gebed wil de Heere horen en verhoren. Het was namelijk zo, de fariseeërs en de schriftgeleerden, die stonden soms lange tijd te bidden, ten diepste om van de mensen gezien te worden. En dan leert de Heere Jezus het onze Vader. We hebben dat samen gelezen. En op zoveel andere plaatsen leren we ook wat bidden is en welke gebeden er zijn. En er staan zoveel gebeden in de Bijbel, ze zijn bedoeld om mee te bidden, om na te bidden. De catechismus vat het onderwijs samen in de komende zondagen. Christus leert ons wat bidden is en ook waarom we moeten bidden, hoe en wat we moeten bidden. Wat is bidden eigenlijk? Laten we maar heel eenvoudig beginnen. Ik denk dat een kleine jongen of meisje in de kerk het wel weet. Bidden is praten met God, spreken tot God die in de hemel woont. En daarbij moet je eerbiedig zijn, handen samen, ogen dicht. Een ootmoedige houding innemen, misschien wel op je knieën aan het eind van de dag voor je bed. Maar gemeente, weet u wat ook nodig is bij het bidden? En daarvoor is ook nodig luisteren. Zoals vaak een gesprek begint met luisteren, zo is het ook met het bidden. Bidden begint met luisteren naar wat de Heere tegen ons zegt. Bidden doe je als het ware met gevouwen handen op een open geslagen Bijbel. In het woord spreekt de Heere tot ons. Daar luisteren we naar en door te bidden antwoorden we op zijn woord. Zo mogen we met alle eerbied tot de Heere spreken. Trouwens, wat is het een onbegrijpelijk wonder dat een zondig mensenkind mag spreken met de Heilige God. Laten we dat iedere keer opnieuw beseffen wanneer we bidden. Maar ook met vrijmoedigheid toegaan tot die troon der genade. Want in en door Christus is er een toegang. De catechismus gaat ons eerst wijzen op de noodzaak van het gebed. Waarom is het gebed de christenen van node? En het antwoord luidt: omdat het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Maar klopt dat eigenlijk wel? Is bidden de belangrijkste vorm van dankbaarheid? Misschien dat er een jongere is die denkt, ja, dankbaarheid aan de Heere toon je toch door je daden. Door het leven naar de 10 geboden zoals we die gehoord hebben. En toch is het gebed belangrijker dan de daad. Het gebed is namelijk de bron van onze daden. Bidden is de Heere in alles nodig hebben. Het is hem niet meer te kunnen missen. En daarmee eren we de Heere het meest. Juist in het gebed, in het ware gebed door de Heilige Geest gewerkt, tonen we de ware dankbaarheid. Begrijpen we dat? Het gebed vordert God van ons. Zo staat het er. Het is in een bevel samengevat. Als de Heere in zijn woord zegt: bid en gij zult ontvangen. Dan is dat niet zomaar een uitnodiging of een aanwijzing waarbij je zelf maar moet zien of je het wel of niet doet. Nee, de Heere geeft een bevel. Het staat in de gebiedende wijs. Bid. En dan staat het er in het Grieks niet zoals wij dat zouden zeggen, ja, bid nu één keer, maar bid aanhoudend en gij zult ontvangen. En denk ook aan de bekende woorden uit Psalm 55, roep mij aan En ik zal u antwoorden. En ik zal u uitredden. Het is dus een bevel van de Heere om te bidden. In vraag 116 staat iets waar ik nog even de vinger bij wil leggen. Waarom is het gebed de christenen van nood? Het gaat over de noodzaak van het gebed voor de christen. En misschien zeggen sommige jongeren wel, ja, dat is logisch natuurlijk. Maar is dat gebed eigenlijk niet veel meer nodig voor mensen die nog nooit van het woord gehoord hebben? Voor al zulke mensen zou je moeten aansporen tot het gebed. Tijdens het evangelisatiewerk zou je moeten zeggen, mensen, roep tot God, want zonder God kun je niet leven en kun je niet sterven. Bid om bekering. Bid om alles wat nodig is. Waarom vraagt ons leerboek niet naar de noodzaak van het gebed voor alle mens? Wel, gemeente, als de catechismus het woord christen gebruikt, wordt het dat niet gebruikt zoals wij het vaak gebruiken. Als je geen heiden bent, dan ben je een christen. Maar volgens de catechismus is iemand pas echt een christen als hij of zij door het geloof Christus ingelijfd en zijn zalving deelachtig is. Maar waarom is dan voor zo'n christen dat gebed nodig? Wel, het gebed, ik zei het al, is de adem van de ziel. Wat de adem voor het lichaam is, is het gebed voor de ziel. Als iemand leeft, ademt hij. Als iemand geestelijk leeft, ademt hij, bidt hij ook. Dat gaat vanzelf. Waarom dan zo'n bevel? Want dat staat in zondag 45 wel drie maal. Kijk maar, in antwoord 116 staat dat God het van ons vordert, het gebed. En in vraag en antwoord 117 staat dat hij ons geboden heeft te bidden. En in vraag 118 lezen we, wat heeft God ons bevolen te bidden? Is dat bevel wel nodig? Dus het gaat om iemand die de Heere mag vrezen, die weet van ellende, verlossing en dankbaarheid. Gemeente, de Heere kent ons hart. En hij weet van zijn volgelingen precies hoe hun hart er van binnen uitziet. Als de Heer het bidden alleen maar aan onze behoeften zou overlaten, dan zouden we waarschijnlijk maar heel weinig bidden. En misschien wel nooit. Als we alleen maar naar de kerk zouden gaan, als we daar echt behoefte aan hebben, dan zouden we misschien maar heel weinig in de kerk komen. Ik hoor wel eens mensen zeggen, kom als ik er behoefte aan heb. Ik zei laatst nog tegen iemand, dan is die behoefte niet groot, want ik zie je niet zo vaak. Als we aan het avondmaal deelnemen op het ogenblik dat we daar echt behoefte aan hebben, dan zouden Gods kinderen maar heel weinig aan het avondmaal komen. Daarom zegt de Heere ook bij het avondmaal, doet dat tot mijn gedachtenis. En met het oog op de kerkgang beveelt hij om de onderlinge bijeenkomsten, en dat geldt ook voor de bijeenkomsten in de week, niet na te laten. Met andere woorden, de Heere die laat het niet aan onze vrijheid, aan onze behoeften over. Het is een mogen en ook een moeten. De Heere geeft een bevel. Roep mij aan. En christenen hebben dat bevel nodig. Ze hebben dat gebed nodig. Het is ook het eerste wat een christen gaat doen. Kijk maar naar Paulus als hij tot bekering komt. Want zie hij Bid. Ja, zegt een jongere. Kijk, dat gebed voor christen is nodig. Maar ik ben door het geloof nog niet het eigendom van Christus. En daardoor nog geen ware christen. Dus geldt dat bevel wel voor mij? Als je zo denkt, dan heb je het helemaal verkeerd. Want iedereen wordt opgeroepen tot de Heere te bidden. Ook degene die er nog buiten staan. Tot de bekeerden en de onbekeerden klinkt het. Lezen we niet in het woord van God. O alle gij einden der aarde, wend u naar mij toe en wordt behouden. Misschien denk je, ja, de Heere hoort alleen het gebed van zijn kinderen, van mensen die, ja, die echt kunnen bidden. Dan wil ik je wijzen op Psalm 65. Tot hem zal alle vlees komen. Alle vlees. Dat ben jij, dat bent u en dat ben ik. Wij worden in de Heilige Schrift getekend als vlees. Zulke mensen. Ook jonge mensen die hun weg voor God hebben verdorven. En vijandig zijn tegen God, geneigd om God en de naaste te haten. Tot hem zal alle vlees komen, want hij hoort het gebed. En als er nu van bidden gezegd wordt, jij moet maar niet bidden, want jij bent zo slecht. Wat er in jou omgaat en wat jij doet, dan is dat een list van de Satan. Want de Satan wil één ding in jou, in uw en mijn leven. En dat is niet op de knieën. Geen gevouwen handen. Want weet u, er is niets waar de Satan banger voor is dan voor gevouwen handen en gebogen knieën. En misschien daarom zorgt hij er wel voor dat je aan het eind van de dag zo moe bent om een keer over te slaan. Doet morgen wel wat langer. Maar als het dan morgen is, dan ben je moe, druk geweest, komt er ook niks van. Prima, denkt de Satan. Snap je? En ook na ontvangen genade, als we de Heere mogen vrezen, weet hij van alles in te brengen. Om toch maar niet de Heere aan te roepen. Om christen te worden, is het nodig te bidden. Daarom leerden je ouders je ook om te bidden. Eerst bidden, jongen. Dat wordt er bij de opvoeding ingescherpt. Eerst bidden. Want geen ding gaat er zonder bidden goed. Dus om christen te worden is het gebed nodig. Maar ook om christen te zijn kun je niet zonder het gebed. En eveneens om christen te blijven is het gebed hoog nodig. En hoe dankbaarder je bent, des te meer zul je knielen. Maar hoe zit het dan met de alwetendheid van God? Denkt iemand anders. Waarom is het nodig dat een christen bekend moet maken wat God allemaal al lang weet? God weet toch alles wat we nodig hebben. We hebben dat ook zo net gelezen. Dat God alle dingen weet. Hij kent ons door en door. En toch wil hij erom gebeden zijn. Want door te bidden maken we onze afhankelijkheid van God duidelijk. God die geeft zonder gebed. Jazeker. Moet je maar eens nagaan wat je deze week allemaal ontvangen hebt. Gezondheid. Heb je erom gebeden? Je werd bewaard en gespaard op weg naar school en naar huis. Heb je er echt om gebeden? Nee. God heeft je bewaard en gespaard zonder gebed. Maar God geeft ook op het gebed. Waarom is het gebed de christenen van noden? In antwoord 116 wordt nog meer genoemd. Bidden is ook nodig omdat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Van de dingen die God allemaal geeft. Want God geeft oneindig veel. Dag aan dag overlaat Hij ons met zijn gunst bewijzen. Ik zei zo net, heb je gevraagd of de Heere je wil bewaren en sparen op weg naar school? Als je dat vergeten bent, beleid het en dank de Heere ervoor dat Hij onverhoord, zonder gebed, je bewaard en gespaard hebt. Maar het belangrijkste wat we nodig hebben, dat wordt in het eerste antwoord van zondag 45 genoemd. Twee dingen, Gods genade en de Heilige Geest. Waarom worden die twee dingen genoemd? Omdat in die twee dingen eigenlijk alle dingen zijn inbegrepen. Die we het meest nodig hebben. Gods genade en de Heilige Geest. En het gaat bij die genade om de dingen voor de tijd, onze lichamelijke nooddruft. Maar het gaat bij die genade ook om de dingen en juist om de dingen van de eeuwigheid. We bidden God om leiding, de verlichting, de vertroosting, de vernieuwing van de Heilige Geest. Vanmorgen hebben we gehoord hoe ontzaglijk belangrijk de leiding van de Heilige Geest is. Die uitleidt, die heenleidt naar Christus en die ook doorleidt. Gemeente, God hoort het gebed. En daarom moeten we bidden zonder ophouden. Kijk, de Satan die stelt alles in het werk om ons daarvan af te brengen. Maar de Heere die roept ons op, bid zonder ophouden. Ook als de verhoring van het gebed uitblijft of als het gebed anders verhoord wordt. Ons leerboek spreekt ook over hartelijk zuchten. Sommige mensen zuchten altijd. En soms is dat een zucht om aandacht. Maar hier is het een zuchten om de Heere. Dat is een zuchten uit het hart. En wie zo bidt, die dankt tegelijk. Want dat danken vergeten we vaak. We moeten Hem erkennen als de Gever. Gemeente, de Heere geeft zijn genade en de Heilige Geest op het gebed. Niet om ons gebed, wel op ons gebed. Houd dan maar aan, zuchters. En onze God ontfermt zich op het gebed, op zijn tijd en op zijn wijze. Als bidden tot God zo belangrijk is, hoe moeten we dan bidden? Ja, zegt iemand, hoe moeten we bidden? Ja, eerbiedig. En ootmoedig je klein maken voor de Heere. Wat zijn nu de voorwaarden tot het gebed? Dat lezen we in vraag 117. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord wordt? Er wordt hier niet gevraagd welk gebed van God verhoord wordt. Er staat wat tussen. Een gebed dat Gode aangenaam is. Dat wil zeggen wat de Heere graag wil horen. Wat in het oog en in het oor van God welgevallig is. En dat ook van hem verhoord wordt. Nou, zegt iemand, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Zo'n gebed wat God aangenaam is en wat van hem verhoord wordt. Leg je eigen gebed er maar naast. Zo'n God aangenaam gebed moet aan drie voorwaarden voldoen. Het moet een waar gebed zijn. Het moet een ootmoedig gebed zijn. En het moet een gelovig gebed zijn. Waar, ootmoedig en gelovig. We gaan het wat uitwerken. In de eerste plaats moet ons gebed een waar gebed zijn. Kijkt u maar mee naar het antwoord. Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. We moeten weten, geliefden, tot wie we bidden. We moeten weten wie de Heere is. Hij is de enige ware God, die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Buiten het woord om kunnen wij God niet kennen. O zeker, ook de schepping, de natuur, is een boek waaruit we kunnen weten dat er een God is. Maar het woord is ten diepste alleen de kennis van God. In zijn woord heeft hij zichzelf doen kennen. En in zijn zoon heeft hij zich helemaal uitgesproken. Wie hem gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Het is belangrijk dat we dat beseffen. We kunnen in ons bidden een bepaalde voorstelling van God maken die niet in overeenstemming is met de Schrift. En laat ik het maar eens concreet maken. En denk dan maar aan uw eigen bidden. Hoe ziet u God? We kunnen tot hem naderen alsof de Heere, en ik zeg het met eerbied, een soort winkelier is. Die op onze bestelling geeft wat wij willen hebben. Dat is geen goede voorstelling. We kunnen ook tot God naderen alsof de Heere een alleenheerser is, die ons geeft of niet geeft wat hem uitkomt. Dus dan moet je echt maar afwachten. Dat is ook een verkeerd beeld van wie God is. We kunnen ook tot God naderen alsof hij een noodlot is. Je vraagt wel om iets, maar je moet maar afwachten of je het krijgt. Als we zo bidden, dan bidden we verkeerd. De Bijbel laat ons zien dat God rechtvaardig is en barmhartig. En omdat hij rechtvaardig is, moeten we tot hem naderen vol eerbied. Want wij zijn zondig, wij zijn schuldig. En aan de andere kant, omdat hij barmhartig is, mogen we hem met kinderlijk vertrouwen tegemoet treden. We moeten echter niet alleen met onze mond tot hem naderen, terwijl ons hart ergens anders is. Dat kan gebeuren, we zien dat onder het volk Israël. Vele voorbeelden zijn daarvan bekend. De Heere moet klagen dat zijn eigen volk tot hem nadert met de lippen, maar dat hun hart ver van hem is. Jongelui, hoe bidden jullie? Alleen met je mond? Misschien zonder erbij na te denken? Of heb je geleerd ook met je hart te bidden? Het volk Israël naderde hem met de lippen. En dat kan hij niet hebben. Dat roept zelfs zijn ongenoegen, zijn toorn op. We moeten van harte die enige ware God aanroepen. van harte. Hoor je het? Dan hoeft het gebed niet mooi te zijn. Het mag een enkele zucht zijn. Maar het dient wel echt te zijn, uit het hart te komen. Iemand zegt, dat is nu net het grote probleem, dominee. Mijn gebed is niet echt. Dat is niet waar, het is alleen maar lippentaal. Het is geen hartentaal. O, smeek dan maar om die geest der genade en der gebeden, dat die voor u, voor jou bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Want die geest van de Vader van Christus leert bidden, kinderlijk bidden. Die God van harte aanroepen en hem om al hetgeen hij ons geboden heeft bidden. Dat is nu een waar gebed. Als tweede voorwaarde bedoelt ons leerboek een ootmoedig gebed. En we zien dat in het ten andere als wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Hoorden we net dat we moeten weten wie God is, heilig, rechtvaardig, barmhartig, in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. We moeten ook onszelf kennen, ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht op de juiste wijze en grondig kennen. Moet dat nu zo zwaar geaccentueerd worden? Want een christen is immers verlost van zijn nood en ellende. Zeker, maar het gaat blijvend om de juiste verhouding tot God. Want met alle ontvangen genade, als we de Here mogen kennen, zijn we niet tot recht hebbende mensen geworden. Bidden is geen commanderen. Gemeente, twee dingen blijven nodig bij het gebed: godskennis en zelfkennis. En verdiept de laatste zich niet naarmate wij God meer leren kennen uit zijn woord en in de weg van het gebed. Als we tot de Here naderen, dan moeten we beseffen wie we in Gods ogen zijn: schuldige zondaren die geen enkele verdienste hebben, waarom God met ons te maken zou willen hebben. Vanuit onszelf denken we dat we recht hebben op de dingen die de Heere ons geeft. Maar we hebben alles verbeurd en verzondigd. En daarom moeten we onze nood en ellendigheid recht en grondig leren kennen. Dominee, hoe gaat dat? Hoe kan dat? Dat gebeurt nu door de Heilige Geest, die ons ontdekt aan onze nood, aan onze ellendigheid, en dat een heel leven lang. We hebben dat vorige keer in het slot van zondag 44 gehoord. God laat ons zijn wet zo scherpelijk prediken, opdat wij hoe langer hoe meer onze zondige aard leren kennen. En geliefden, als we zo onszelf gaan zien, zoals het hier staat, schuldig, ellendig, dan moeten we klein worden voor God en buigen in het stof. De juiste gebedsgestalte is ootmoed, zoals die tollenaar. Die fariseer was hoogmoedig. Die tollenaar die had niets om de Here aan te bieden. Die kon alleen maar zeggen: o God, wees mij zondaar genadig. En de Here betoont zijn welbehagen. Aan wie? Aan hen die nederig naar hem vragen. Dat is ootmoedig. Dan moet je belijden: Heer, ik ben niets en ik heb niets. Maar wilt u me genadig zijn? Naast een waar gebed, een ootmoedig gebed, is de derde voorwaarde een gelovig gebed. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat Hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk Hij ons in zijn woord beloofd heeft. Gemeente, wat kan er juist wanneer we onszelf leren kennen, veel twijfel in het hart zijn, of God ons nog wel horen wil. Zijn we daar niet veel te slecht voor? We hebben dat helemaal niet verdiend. En de duivel beschuldigt ons en fluistert in. Dacht je dat God naar zo iemand wil horen? Zoveel jaren heb je doorgebracht in de zon. Dat God een keurig kerkmens hoort, dat is duidelijk. Maar jou, hoewel we het niet waard zijn, niet verdiend hebben, dat de Heere met ons te maken wil hebben, mogen we er toch op vertrouwen dat Hij om Christus wil ons wil verhoren. Dat heeft Hij namelijk in zijn woord beloofd. Ik haalde net al aan Psalm 50. Roep mij aan in de dag der benauwdheid, en ik zal er u uithelpen. Jonge vrienden, maken jullie biddend gebruik van het woord? En hoe is dat bij de ouderen? Zou veel helsonzekerheid niet samenhangen met een spaarzamelijk gebruik van het woord? En daarvoor heeft de Heer het toch gegeven. Daarom moet een gelovige, een kind van God, altijd naar twee kanten kijken. Naar zichzelf in zoverre hij weet van zijn zonde en ellende. En naar de Heere, omdat hij weet uit het woord. Bij u is vergeving. Gemeente, weet u wat onze kwaal is? Wij willen altijd een extra behandeling, een buitengewone verzekering. We hebben aan het woord niet genoeg. En daarom is ons gebed zo vaak lam geslagen. Maar wij hebben een vaste grond en die ligt niet in ons, niet in onze bekering, niet in ons godzalig leven. Die grond ligt buiten ons. Die vaste grond ligt in Christus. En alleen op grond van zijn verdiensten en zijn waardigheid kan God ons verhoren. God hoort om Christus wil. Toen hem alle gehoor werd ontzegd, toen niemand zorgde voor zijn ziel, toen heeft hij deze vaste grond gelegd in zijn bloed en wonden. En tot dat bloed mag je vrijmoedig vluchten. Daarom is er bij onze God welbehagen, een open oor. En ook als de Heere niet verhoort, wat een strijd betekent dat. Ook als onze wensen niet in vervulling gaan, het kost soms ons vlees. Dan toch is er genade die genoeg is. Denk maar aan Paulus, hij wilde verlost worden van die doorn in het vlees. En hij heeft de Heere 3 maal gebeden. En toen sprak de Heere, mijn genade is u genoeg. Houd in uw weg het oog op hem gericht. Hij is machtig meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken. De Heer Jezus die staat als die grote voorbidder voor de troon van God. En legt daar het wierook van zijn verdiensten op het reukwerkaltaar. En daarom is er vergeving, daarom is er verhoring. God hoort het gebed en verhoort het gebed om Christus wil. Luther zei eens, niet omdat uw gebed dat waardig is, want als uw gebed dat waardig zou moeten zijn, dan zou u nooit verhoord worden. Maar hij doet het naar de waarheid van zijn woord, om de waarheid van zijn belofte. Heere, hier staat het toch. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Al we mogen in ons bidden pleiten, niet als een rechthebbend iemand, maar als een rechteloze, op het werk van Christus, op wat de Heere beloofd heeft in de doop. O, de Heere die leerde ook al bidden in zijn naam, om Jezus wil. Om hem mogen we zeggen, denk aan vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Dominee, als we nu zo bidden, verhoort de Heere dan altijd? Wat is verhoren? Is dat geven waar iemand om vraagt? Nee, verhoren is zo met iemand handelen, dat het uiteindelijk goed voor hem is. We hoorden de voorwaarden voor een gebed. Een waar gebed. Een ootmoedig gebed. Een gelovig gebed. Ja, zegt iemand. Dat mis ik. En wellicht wordt mijn gebed daarom niet verhoord. Hoe wordt mijn gebed nu een waar gebed? Een ootmoedig gebed. Een gelovig gebed. O gemeente, voor dat alles hebben we de Heilige Geest nodig. Die het in het hart wil werken. Dat het een waar gebed wordt. Een ootmoedig gebed. Als we beseffen wie de Heere is en we zelf zijn. En het is ook de Heilige Geest die dat geloof in het hart schenkt. Dat we pleiten op het woord van God. Heere, wilt u het waar maken? U hebt het zelf beloofd. Gemeente, hoe is het gesteld met ons gebedsleven? Met jouw gebedsleven? Of zeg je nou, als ik hier mijn leven nasleg, mijn gebedsleven, dan is het ver onder de maat. En toch mag ik de Heere kennen. O, dat moet ons ook uitdrijven naar de Heere. Het gebed om de werking van de Heilige Geest. In vraag en antwoord 118 leert de catechismus waarom we moeten bidden. En in het verlengde daarvan ligt vraag 119 over het Onze Vader. Wat heeft God ons bevolen van hem te bidden? God beveelt het gebed. Maar ook wat wij van hem vragen mogen. En wat is dat dan? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Dat zijn bekende woorden. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij onszelf geleerd heeft. Gemeente, alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, dat geeft aan de ene kant een geweldige ruimte aan ons bidden. Alles wat we nodig hebben. Voor ons lichaam en voor onze ziel. Dat mogen we aan de Heere vragen. We hoeven niets te verzwijgen. Alle geestelijke, dat wordt eerst genoemd. Wat nodig is voor je ziel. Dat mogen we zeker niet vergeten. En alle lichamelijke nooddruft. Heb je het moeilijk lichamelijk? Valt het psychisch zwaar? Lukt het niet op je werk? Denk je deze week te moeten horen dat je gezakt bent en waarschijnlijk een her hebt? Lichamelijke nooddruft. Leg het toch voor de Heere neer. Bid zonder ophouden. Je bent gestopt met bidden. Waarom? Omdat de duivel je dat influistert. O, houd toch aan in het gebed. Gemeente, als het gaat om alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, dan geeft dat een geweldige ruimte aan ons bidden. Maar aan de andere kant is er ook een beperking in ons bidden. We bidden om hetgeen we nodig hebben. We hebben lang niet alles nodig. Lang niet alles is goed voor ons. Een baan waarbij je meer gaat verdienen, dat is mooi. Maar is dat nu echt goed? Ach, de Heere die weet alle dingen. Ik zeg niet dat je geen hogere baan of een baan die meer verdient mag gaan zoeken en daarna solliciteren. Maar wat is het belangrijkst? Gemeente, laat ik het zo zeggen. Bidden betekent ook een oefening in het leren wat nodig is. Leg het gebed daar eens naast. Uw, jou, mijn gebed. Als we denken aan waar we om vragen, is dat nu nodig? Behoort dat tot onze geestelijke en lichamelijke nooddruft? We moeten het leren. En de Heere heeft het geleerd. In het Onze Vader. En iemand heeft het wel eens genoemd een schrijfvoorbeeld. Als kinderen leren schrijven. In groep 3. En ook al in groep 2 natuurlijk. Dan doet de juf het voor. Prachtig hoe ze kan schrijven. Mooie letters. En dan moet je dat nadoen, hè. Ziet het er gelijk al zo mooi uit? Nee. Als je een H moet schrijven, dan lukt die lus niet goed. En je moet veel oefenen. En misschien heb je al 1000 keer zo'n letter geschreven, dat het ja, een beetje op die letter van die juf, zo mooi als zij die geschreven heeft, gaat lijken. Een schrijfvoorbeeld. Een voorbeeld. Dat is het Onze Vader. Het volmaakte gebed. Daar wordt wel eens kleinerend over gesproken. Zoals iemand een vergadering had bijgewoond. Die afgesloten werd met het Onze Vader. En toen liep hij met iemand anders naar huis. En toen zei hij, dat is toch wat. Werd die vergadering afgesloten met het Onze Vader. Dan weet je niet wat je zegt. Wat volmaakt is. Wat de Heere Jezus zijn discipelen en ons geleerd heeft. Vinden we dan van weinig waarde. Maar het is het volmaakte gebed. Waar we ook onze gebeden aan moeten toetsen. En ik kom daar de komende keren nog wel op terug. Als het gaat om de inhoud van het Onze Vader. En wanneer we nu gaan zien dat het Onze Vader het volmaakte gebed is. Ja, dan zeggen we het met ootmoed en eerbied op. En dan vragen we vooral, Heere, leer ons bidden. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 57 en daarvan het tweede vers van Psalm 57. Het tweede vers. Ik roep tot God, de koning van het heelal, tot God die het werk aan mij voleinden zal. Het tweede vers van Psalm 57.